Ja, we hebben Geert de Vodder aan de lijn. Geert?
Ja, dat klopt.
Ja. Jij bent coördinator van Artsen zonder Grenzen in Antwerpen.
Ja.
Bij de meerderheid van de mensen is Artsen zonder Grenzen vooral bekend van hun missies in het buitenland, neem ik aan. Maar jullie hebben ook hier in België projecten. Met name is er nu een project in Brussel en Antwerpen.
Ja.
Voor de toegang tot gezondheidszorg. Voor iedereen eigenlijk. En ook met name voor sans-papiers. Hè?
Ja.
Wat houdt dat project juist in?
Wel, in de praktijk wil dat zeggen dat wij in 92 ongeveer begonnen zijn met het project toegang tot gezondheidszorg in Antwerpen. Waarin dat wij medische consultaties en psychologische consultaties ook geven aan iedereen die niet binnen het gewone circuit terecht kan. Dus mensen die gewoon niet bij de huisarts geraken, kunnen bij ons terecht. In de praktijk wil dat zeggen dat wij de afgelopen jaren de grootste groep van mensen die bij ons op consultatie komen, mensen zonder papieren zijn. Dus mensen melden zich aan, kunnen hier gratis de dokter zien. Er wordt nagegaan waarom zij naar hier komen en niet gewoon naar een huisarts gaan. En wij proberen die mensen zo snel mogelijk terug binnen het gewone circuit te krijgen. Dus te koppelen aan een vaste huisarts.
Het is zo dat zij eerst een soort sociale consultatie doen en dan pas een medische consultatie?
Ja, dus de mensen zien eerst een sociale assistent hier bij ons, die dan nagaat wat de feitelijke situatie van die persoon op dat moment is. En of dat die persoon doorverwijsbaar is naar gewoon de huisarts bij hem of bij haar in de wijk. Hè. Dat is de bedoeling.
Is het dan geen heel gedoe voor mensen die in hun slechte medische toestand zijn, dat zij eerst nog een hele sociale consultatie moeten doorlopen?
Oh, dat duurt bij ons maximum 10 minuten, consultatie. Dus dat gaat heel snel. Wanneer dat mensen doorverwijsbaar zijn, dan doen we dat. Maar wanneer dat wij zien dat die bij ons zitten met een medische problematiek die niet kan wachten en dat zij dringend een dokter moeten zien, dan sturen wij die natuurlijk niet terug buiten vooraleer dat ze hier ook de huisarts gezien hebben. Mm-hmm. Nu, wanneer dat er specialistisch onderzoek nodig is, dan moeten wij mensen doorverwijzen naar de ziekenhuizen. Dus wij hebben alleen maar huisartsen in dienst.
En die worden dan niet meer begeleid door Artsen zonder Grenzen als die doorverwezen worden?
Wel, wij doen die doorverwijzing wel. En wij gaan na of dat die personen aangekomen zijn in het ziekenhuis en of dat ze daar de nodige zorg hebben gekregen. Maar de zorgverstrekking zelf gebeurt daardoor de specialist dan.
En de financiële tussenkomst dan?
Dat moet nagegaan worden. Ik bedoel, dat hangt af van de status van die persoon. Wanneer dat iemand illegaal op het grondgebied verblijft, dan is er nog wel de mogelijkheid dat de medische kosten vergoed worden binnen de regeling dringende medische hulp.
Mm-hmm.
En wanneer dat geval is, dan is het OCMW van de verblijfplaats bevoegd. Dus dat wil zeggen, wanneer die persoon in Antwerpen verblijft, dat Antwerpse OCMW, mits dat er behoeftigheid is, de factuur moet betalen.
Maar het is zo dus dat wanneer die mensen naar het OCMW gaan, moeten zij wel een heel traject doorlopen, hè?
Ja.
Zij gaan dan naar het OCMW, zij moeten daar dikwijls enkele dagen wachten voor zij een afspraak kunnen maken.
Dat klopt, ja.
Dan worden zij doorverweten. Maar andere artsen, dat is toch niet evident, hè?
Het is een heel traject dat zij moeten afleggen, hè? Dat klopt. Alles wat aan medische steunverlening voor mensen zonder papieren betreft, zit gecentraliseerd in één centrum van het OCMW, momenteel in de Lamorinièrestraat.
Mm-hmm.
Dus mensen moeten daar naartoe om zich aan te melden. Het is daar dikwijls zo druk dat zij pas een afspraak krijgen een aantal dagen of een aantal weken later en daar dan terug moeten verschijnen. Zij moeten verklaren dat ze geen papieren hebben, dat ze ziek zijn. En in het beste geval krijgen ze dan een waarborg, verzorging en verpleging, heet dat officieel. Waarmee dat ze dan uiteindelijk naar een huisarts kunnen. Die huisarts kan hen dan zien en heeft dan zekerheid van betaling van de consultatie door het OCMW. Wanneer de huisarts nu nog medicatie voorschrijft, dan kan die persoon niet zomaar naar de apotheek gaan, maar moet dan terug langs het OCMW om dat medicatievoorschrift te laten afstempelen. En kan dan pas bij de apotheek zijn medicatie gaan halen. Dus dat is een heel traject dat die mensen moeten afleggen en dat is vaak niet evident. Op momenten dat mensen ziek zijn, om nog zo'n traject af te leggen. Vandaar dat er een grote groep ook bij ons terechtkomt dan. Hè.
Je sprak er juist van die wet op de dringende medische hulp. Ja. Maar die wet bestaat al 10 jaar, maar daar is toch ook het een en het ander dat scheef loopt. Hè? Want het is niet zo duidelijk wat dringend is. Is dat preventief of curatief? En hoe wordt die toegepast?
Ja, het punt eigenlijk is dat dat een heel brede wet is die nogal wat interpretatie toelaat. Hè. En die eigenlijk een kader schept waarbinnen dat de dringende medische hulpverlening toegediend kan worden, maar die de bevoegdheid of de toepassing van die wet bij de OCMW's legt. Nu, de OCMW's hebben een grote autonomie in het invullen van die wet, van hoe gaan zij dat in de praktijk uitvoeren en welke eisen stellen zij aan mensen vooraleer dat zij zorg kunnen krijgen. Nu, in Antwerpen, de toepassing daarvan in Antwerpen is niet zo evident, omdat het traject heel lang gemaakt wordt. Hè. Dus dat is sowieso. Er is nogal wat discussie ook over de term dringend. Hè. Wat is dringend medische hulp? Wil dat zeggen dat dat gaat over medische hulp die niet kan wachten, dus dringend in de tijd? Of gaat het over medische hulp die dan noodzakelijk is? Dat is een andere invulling. In Antwerpen wordt het vaak geïnterpreteerd als dringend in de tijd. Hm. En daar zijn wij het niet altijd mee eens natuurlijk.
Dus Ernstens onder Gensen probeert daar eigenlijk een soort kloof te dichten.
Wel ja, dus wij doen medische consultaties. Nu daarnaast zien wij, er zijn een hoop dingen die mislopen. Wat kunnen wij met die knelpunten verder doen? Hè? En in die zin zitten wij rond tafel met een aantal organisaties, met stadsbestuur, met OCMW, om net rond die dringend medische hulp een aantal voorstellen te formuleren. Zodanig dat de toepassing van die wetgeving toch een beetje doorzichtiger en simpeler kan worden.
Heel concreet, als ik hier een standpapier tegenkom en hij verkeert in een medische noodtoestand. Naar waar zal ik hem dan zenden?
Ja, die kan in principe bij ons terecht. Hè. Dus we hebben elke dag consultatie. We hebben de vrije raadplegingen dinsdag voormiddag en donderdag namiddag. Dan hebben wij twee huisartsen die consultatie doen en kunnen wij 20 mensen zien. Op andere momenten werken wij op afspraken. Een afspraak kan gewoon hier aan de balie beneden gemaakt worden.
En waar is hier?
Dat is vooral Van Maarlandstraat 56 in Antwerpen.
De Van Maarlandstraat, ja. Nummer 56. En daar is een soort...
Dat is een medische praktijk, dus die is, wij zijn open van 9 tot 5. Mensen kunnen hier binnenlopen of mensen kunnen telefonisch ook een afspraak maken. Hè.
En dat doen zij op welk nummer?
Op 03 231 36 41.
Ah, ja. Oké.
Okay. Ja, uw Artsen zonder Grenzen is natuurlijk ook gekend van het invullen van die niches eigenlijk waar we het zojuist al over hadden. Ja, hier in België, de praktijken heeft u net toegelicht, maar... Heeft u er zo een beetje een algemeen beeld op hoeveel van de activiteiten die jullie organiseren die eigenlijk met vluchtelingenproblematiek te maken hebben?
Ja, je bedoelt dan op Belgisch vlak?
Artsen zonder Grenzen België of ja. De Belgische acties die in het buitenland georganiseerd worden?
Wel, de projecten die momenteel in België lopen, daar blijven wat dat toegang tot gezondheidszorg betreft alleen het project in Brussel en het project in Antwerpen over. Het project in Luik hebben we vorig jaar gesloten. Daarnaast hadden we een project rond gratis en anonieme HIV-opsporing, het ELISA-project. Dat is ook eind 2005 stopgezet en overgenomen door enerzijds in Brussel het Sint-Pietersziekenhuis en hier in Antwerpen door het Instituut Tropische Geneeskunde. Dus die dingen hebben we kunnen overhevelen. Nu, de bedoeling is van al onze projecten van er zo snel mogelijk zelf mee te stoppen en er een vervangende structuur voor te vinden die het project overneemt. Hè. Dat is ook de toekomst van het project hier in Antwerpen. En in die zin werken we nu ook de komende jaren om het project op te heffen.
Ja, uzelf onnodig maken, dat is eigenlijk de doelstelling.
Ja, voilà. Dus dat is absoluut de doelstelling. Wanneer wij naar de populatie zien van patiënten die hier nu over de vloer komen, dan denk ik dat we ongeveer op een 70% mensen zonder papieren zitten op deze moment. En dan is er nog een groep van vluchtelingen, asielzoekers, die toegewezen zijn aan een opvangcentrum of een OCMW, maar die toch niet aan de nodige zorg geraken en zich ook hier laten verzorgen. Nu, wij zijn geen project louter en alleen voor vluchtelingen of asielzoekers of mensen zonder papieren. Wij zijn een project dat openstaat voor iedereen die niet aan de nodige zorg geraakt. Dus het is wel belangrijk om dat ook te zeggen. Maar wij hebben wel gezien dat de laatste jaren het aandeel autochtone Belgen hier in het project afneemt.
Ja. Ja, u heeft het over België. Als we eens gaan kijken naar de acties van Artsen zonder Grenzen in het buitenland. Ik weet niet of u daar de meest geschikte persoon binnen Artsen zonder Grenzen voor bent om daarop te antwoorden. Maar heeft u er een zicht op hoeveel van de activiteiten die Artsen zonder Grenzen organiseert, de hulpprogramma's, de noodhulpprogramma's, hoeveel daarvan hebben te maken met vluchtelingenproblematiek? Kan u dat zo uit uw duim zuigen?
Ik kan dat onmogelijk in percentages uitdrukken. Hè. Ik bedoel, operationele cel Brussel van Artsen zonder Grenzen, die verantwoordelijk is voor de projecten in het buitenland. Hè. Dat wil zeggen dat er nu, denk ik, momenteel projecten lopen in een 32-tal landen, die dat heel uiteenlopend zijn. En dat zijn geen projecten die zich specifiek naar vluchtelingen richten, maar die natuurlijk vluchtelingen ook wel bereiken. Dus in die zin om te zeggen van hoeveel procent is dat nu, ik denk dat dat onmogelijk is.
Ja. Goed, ik denk dat wij... ik kijk even naar mijn collega's hier rond de tafel. Zijn er nog vragen hier rond de tafel? Nee. Voilà. Dan danken wij u hartelijk voor uw bijdrage aan deze uitzending van de special op Radio Centraal voor de Internationale Dag van de Migrant.
Dat is graag gedaan.
Me llamo Brasil de la Farani, soy marroquí, me ha contratado la Cruz Roja como mediador intercultural, traductor, asesor jurídico. Cuando llegan fateras con inmigrantes, una vez que los trae la Guardia Civil...
Ja, ik duw de verkeerde schuif open, maar dat is voor zo meteen. Dat is al een reportage uit die opgenomen is in het zuiden van Spanje. Maar daar gaan wij u zo dadelijk naar de volgende muziek mee verblijden.
Ja, ik zal misschien eerst nog even toch iets duiden. Ja, ik hoor de hele tijd de dag van de migrant. Hmm. Maar wat bedoelt men precies daarmee? Dat is een enorm veel verschillen van migranten.
Ja, het is denk ik
ook. Als je een voorbeeld geeft, de mensen die inderdaad wegvluchten omdat ze het slecht hadden, hier in het Westen, Ierland bijvoorbeeld, ik ben dan net een interessant boek op tijden over de geschiedenis en de ere, die met 70 miljoen in de rest van de wereld zitten en 5 miljoen in Ierland, die gingen bijvoorbeeld naar de, zeg maar, naar wat de Verenigde Staten geworden is, maar die konden daar hun eigen, dus dat was in moeilijke omstandigheden, maar die konden daar iets opbouwen en die konden daar een toekomst opbouwen. Dat was de migratie zoals we ze gekend hebben in de 17, 18, 19 eeuw. Waar we even veel te maken hebben met een ander soort migratie, maar die bestaat trouwens denk ik nog. Hè. Ik denk dat in landen als Rusland en zo, dat bepaalde bevolkingsgroepen over grote afstanden migreren en op zoek gaan naar werk elders. In Afrika zelf wordt er ook heel wat gemigreerd. Hè. Zien we, van platteland naar de stad en dat soort van dingen, ja. Vaak weer vaste gevolgen.
Daar gaan we straks ook iemand over bellen die in Mali een radioproject heeft, dat, en zij doen daar ook aan mee. Dus die inderdaad, die migratie binnen Afrika is ook heel groot. Binnen de Afrikaanse landen daar, er zijn conflicten, er zijn andere problemen. Dus dat gaan we straks...
Er zijn trouwens ook nog landen die vooral in de partij zijn, bijvoorbeeld Zuid-Afrika... Dat kun je nog altijd heel gunstig naartoe migreren. Als je bijvoorbeeld, als je wat, moet er niet veel middelen voor hebben, maar bijvoorbeeld als je ingenieur zou of zo, dat is een goed diploma, of vaardigheid is genoeg om welkom te zijn in het land, omdat men wat behoefte heeft aan technici bijvoorbeeld, die opgeleid zijn.
Ja, brain drain noemen ze dat dan.
Ja, brain drain heb je op verschillende manieren. Hè? Dat is mensen die, dat is een meer avontuurlijk. Maar dat is niet echt hetzelfde als bijvoorbeeld dat we ze meer betalen. Dat is, ik denk niet dat ze dan meer betalen. Dat is, je krijgt daar vooral riskante voorstellen. Dat is een meer avontuurlijke vorm van brain drain dan als het brain drain is. Want het, dus, maar ja, brain drain, dat gaat ook vooral over mensen die echt hoogopgeleid zijn. Terwijl dat bijvoorbeeld in dat soort van landen men op zoek is door mensen, gewoon klassieke ingenieurs, dat soort van... dus, veel, al niet veel komende vaardigheden. Nee. Maar in elk geval, migratie, dat wil zoveel zeggen. Wereldreizigers zijn op die andere manier ook. Er zijn mensen die. Die zien de muiden, hè, om weg te trekken. Als je wat geld hebt en je zit in een goede familie geboren. Je bent niet akkoord met wat er in onze samenleving gebeurt, maar je weet dat allemaal niet al te goed. echt goed onderbouwde kritiek is dat niet. Dus dan zeg je, ik trek er een pot uit. Hè? Mm. En dan gebeurt het vaak dat mama en de papa geld moeten storten omdat zo'n leef of dochter leef ergens in de problemen komt. <hè?
laughs> Ja, ja, ja. Sommigen noemen dat ook een sabbatjaar. Ik weet niet of dat een echte over migratie
is. Nee, we hebben mensen die wel degelijk ook wegtrekken en die heel hun leven daar zitten, hè? Die er niet meer stoppen met daar rondreizen. Ja.
Een van de oude bekenden van dit station zit momenteel ook in Kenia trouwens.
Ja, we hebben nou bekend een van de mensen die dat opgericht heeft. Ja.
We hebben hier wel een Afrika calling card, maar geen New Zealand calling card. Dus ik stel voor dat als we dan naar het buitenland geïmigreerde Belgen gaan contacteren, dat we dat in eerste instantie...
Ja, gaan we dan... Jos Schuiders, is hij er ook bij?
Wel, die kunnen we nu bellen, hè, met onze super fancy calling card.
Dat moeten we dan doen, hè? Ja. Dat moeten we zeker doen. Ja. Maar in elk geval, het is een thema van alle tijden. En wat ik vind, dat we toch niet genoeg kunnen zeggen. Gisteren was er bijvoorbeeld gezien dat mensen die zich heel progressief voelen, van groen en weet ik wel meer, dan allerlei dingen over de, bijvoorbeeld wat het Verhofstadt nu in zijn boekje erover geschreven heeft, over de migratie en hoe dat er met die mensen moet omgesprongen worden. En je hoort dan allerlei zeven toestellen. Het is nog altijd een recht, hè? Dat is een van de mensenrechten, hè? Dat je mag gaan en staan waar dat je wilt. En waar Westelingen bijvoorbeeld, waar zijn zeer verontwaardigd dat ze hun land niet binnen mogen. Hè? Dat vinden we onvoorstelbaar. Hè? We gaan en staan waar we willen. En als dat niet kan, dan is het kottenklaan. Hmm. Lijkt me toch. Ja. Andere houding aangenomen. En die heeft alles te maken met het feit dat men niet wil inzien dat economie politiek is. Ja. Dus we moeten nu spreken van, ik vind dat we dus systematisch moeten spreken over de politieke economie. Ja, want dat is het. Het is de politieke economie. Het is niet economie als iets zo dat is los. Dus de economie ligt onder de basis van alles. En politiek en economie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Ja, het is inderdaad opvallend dat er ondertussen wel een vrij verkeer is van goederen en kapitaal, maar nog altijd niet van mensen. Hè?
Ja. Maar dan ook, het valt me ook altijd op, het gezag over die globaliserende wereld. Ik wil er toch graag op wijzen dat voor de Eerste Wereldoorlog verschillende mensen, waaronder bijvoorbeeld, ik wil ze de naam noemen, Lenin heeft daar een boek over geschreven, dus het imperialisme als hoogste stadium van het kapitalisme toon. Er is natuurlijk wel een verschil. Er is een aantal dingen, like bijvoorbeeld het geldverkeer vandaag, het gevolg van de elektronica. Het is wel verschillend natuurlijk. De snelheid waarmee informatie over mij gewoon zo over een stuk. Die geglobaliseerde wereld bestond toen al. Dat is eigenlijk iets heel oud. Dus de economie die wereldwijd vertakt was. De machtsblokken en zo waren verschillend. Maar dat is dus een heel oud gegeven. En die geglobaliseerde wereld, die was er toen natuurlijk ook al... Ik zal maar een voorbeeld geven. Zo waanzinnig dat kan zijn tijdens de Eerste Wereldoorlog. Was het heel normaal dat geallieerde landen wapens verkochten aan de centrale mogendheden. Dus aan Duitsland onder andere. En dat de Duitsers via de Noordweg wapens verkochten aan de geallieerden. Dus met andere woorden, hun eigen soldaten weer bestrijden met hun eigen wapens als het geld toebracht. Mm. En zo cynisch is men. Op die moment, dat is 100 jaar geleden. Er is niks veranderd, het is alleen nog straffer geworden wat we vandaag zien gebeuren. En dus die migratie, die natuurlijk per definitie de gevolg is van armoede, daar wordt eigenlijk nog altijd met een beschuldigende vinger naar, want het zijn mensen die eigenlijk helemaal komen voor te profiteren. Nou, dus in heel die theorie die de meeste mensen zich aangemaken en die je erin gestompt krijgt met de paplepel, ten eerste klopt daar niks aan, en ten tweede is het bijzonder, is een cynische en verwerpelijke gedachtegang. Hè?
We gaan erover, Sibis, wel weer verder.
Ik heb alles gezegd, ik wel.